Goedemorgen, of goedemiddag al. Liefde. Waar we ook ter wereld kijken, liefde is een veelbesproken onderwerp. Of we nu Jood zijn of christen, moslim of boeddhist of atheïst. Iedereen hunkert naar liefde. Het is iets wat we nodig hebben. Het roept ook heel veel emoties en gedachten bij ons op, het woord liefde. We hebben het nodig en we kunnen niet zonder liefde. Als we in bepaalde fases van ons leven of in relaties liefde enorm missen, dan kunnen we daar littekens door oplopen. En als we die littekens willen voorkomen of genezen, dan is het belangrijk dat we liefde vinden en dat we niet alleen weten waar we die liefde moeten zoeken, maar dat we ook weten wat die liefde is. En de wereld die weet niet wat echte liefde is. Dat is duidelijk te zien als we om ons heen kijken, landelijk, wereldwijd, als we sociaal kijken, politiek. De wereld is de ware liefde kwijt. En wij als kerk van Jezus Christus zijn geroepen om juist een voorbeeld in die liefde te zijn voor de wereld om ons heen. En willen wij als gemeente van Jezus Christus groeien en betekenis hebben voor de omgeving, dan is het zo belangrijk dat we juist groeien in die liefde en daardoor in eenheid. Thomas Watson was een Engelse predikant uit de 17e eeuw. En hij vergeleek mensen eens met takken, met kromme takken. En een tak die groeit krom door de wind, door hindernissen, doordat hij naar het licht toe groeit. En het probleem met die kromme tak is dat je de kromme takken niet makkelijk bij elkaar houdt. Je moet ze samenbinden met een koord of een band om ze bij elkaar te houden. Zonder die band blijven ze niet bij elkaar. En liefde is die band. Liefde is dat koord om die takken heen. Liefde is hetgene dat ons samenbindt. Dat ons één maakt. En de apostel Paulus die zegt het, en de Bijbel in de gewone taal vertaalt dat op een hele bijzondere manier. Paulus die zegt dat tegen de gemeente in Colosse, in hedendaagse Turkije, schrijft Paulus een brief naar. En hij zegt, liefde is de band die ons tot een volmaakte eenheid maakt. De liefde is de band die ons tot een volmaakte eenheid maakt. En vandaag wil ik met jullie nadenken over hoe wij groeien in die ware liefde als gemeente van Jezus Christus. En dat wij samen tot die volmaakte eenheid mogen komen. En we zullen 3 stappen daartoe nemen. En allereerst wil ik met jullie nadenken over dat liefde een opdracht is. De eerste tekst die we zullen lezen, daar zien we heel duidelijk in dat liefde een opdracht is. Daarna zullen we een stap maken naar een andere tekst en zullen we kijken naar dat liefde begint bij het kennen van God, maar ook bij het kennen van onszelf. En dan, als we die stap hebben genomen, dan gaan we kijken naar liefhebben is het imiteren van Christus. Die 3 stappen wil ik met jullie doornemen. En Daarmee wil ik meteen met jullie naar de eerste stap gaan. Liefhebben is een opdracht. En het tekstgedeelte waarmee we zullen beginnen, dat is Colossenzen 3, vers 5 tot en met 15. En we zien daar dat Paulus de oude mens tegenover de nieuwe mens zet. De mens die Jezus niet kent en wat voor vruchten hij draagt, en de mens die Jezus wel kent en wat voor vruchten die draagt. Nou, en de tekst die projecteer ik op het scherm, maar ik hoop dat als je een Bijbel hebt, dat je die hebt meegenomen. En dan zullen we gaan lezen in Colossenzen 3, vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schande. En schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. En dan komt die stap die Paulus neemt. Aangezien u, en hier gaat hij van de oude naar de nieuwe mens. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt. Die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang. Besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije. Maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet u ook doen. En nu komt het vers waar het om gaat. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Wees dankbaar. We zien dus heel duidelijk in die eerste vijf versen dat Paulus die oude mens afschildert. En dan zegt hij, aangezien u die oude mens uitgetrokken hebt. En dan, in versen 10 tot en met 15, heeft Paulus het over die nieuwe mens. En voor deze nieuwe mens, zegt hij, is Christus alles. En dan noemt hij ook die eigenschappen nadat hij dat zegt. Als Christus dan alles is voor diegene. Ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en vergevingsgezindheid. En dan komt hij in vers 14, we lazen het net. Boven dit alles doe de liefde aan. Hij zegt als het ware dat het fundament is van de dingen die daarvoor komen. Het karakteristieke kenmerk van een christen, van iemand die Jezus volgt, is de liefde. En daarbij zegt Paulus dat het niet aankomt waaien. We moeten het aandoen, zegt Paulus. Het is een hele bewuste actie. Hij zegt, en dat is zo mooi, hè? We lazen het net en we kunnen het hier nog ook zien op de tweede slide. In vers 10 stond er, bekleed u. En hier bovenaan in vers 12 zien we het ook, bekleed u. En in vers 14 zegt hij, doe aan. Hij spoort echt aan, hij zegt het in de gebiedende wijs. Doe aan. Het is een bewuste actie die we moeten nemen. Het is een opdracht. En als christen behoren wij boven al deze dingen dus de liefde aan te doen. Want, zegt hij, het is de band van de volmaaktheid. En de Bijbel in gewone taal, ik noemde het net ook al, zegt het is de band die ons tot een volmaakte eenheid maakt. De liefde maakt tot eenheid. Het is niet perfecte theologische uniformiteit, hoe belangrijk de theologie ook is. Het is niet als we maar dezelfde leeftijd hebben of dezelfde interesses. Ook niet dezelfde sociale of etnische achtergrond is belangrijk. Het is de liefde die ons één maakt, die tot een volmaakte eenheid brengt. Als God zo duidelijk is over liefde en dat hij tot volmaaktheid leidt en dat het een opdracht is voor ieder christen, voor ons allemaal, dan is het van essentieel belang dat wij een goed begrip hebben van wat liefde daadwerkelijk is. En daarmee wil ik met jullie de stap nemen naar het tweede punt. Liefhebben begint bij het kennen van God en bij het kennen van onszelf. En om te beginnen wil ik daarvoor met jullie lezen uit Ezechiël 16, uit het Oude Testament. En boven dat hoofdstuk staat, in ieder geval in de HSV-vertaling die ik ook gebruik op het scherm, staat er in de HSV-Bijbel: ontrouw, straf en herstel van Jeruzalem. God spreekt hier in Ezechiël 16 tot Israël en vertelt haar over hoe hij voor haar gezorgd heeft. En hoe hij ondanks zijn zorg aan Israël, ondanks die bijzondere zorg, is Israël ontrouw geworden. En we zien in dat hoofdstuk heel veel over het karakter van de Heere God. En ik wil niet met jullie het hele hoofdstuk lezen, ik wil met jullie vooral de verzen lezen die dat karakter van de Heere God omschrijven. Maar laten we ook opletten naar hoe het met de mens gesteld is voordat hij zijn karakter aan de mens openbaart en hoe het met de mens gesteld is nadat hij zijn karakter aan de mens geopenbaard heeft. Dus we gaan lezen in Ezechiël 16, vanaf vers 4 tot en met 14. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in de doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om. Het is ernstig om te zien, die ontkenning iedere keer. Niet. Geen oog zag naar u om. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden bij u te doen. U werd weggeworpen op het open veld, uit afschuw voor uw leven, op de dag dat u geboren werd. Dan komt er een ommekeer. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op. U werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. En toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugels over u uit en bedekte uw naaktheid. En daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij. En daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok uw kleurrijke geborduurde kleding aan, schoeide u met zeekoeienhuiden, omwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden. Ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. Zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie had u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. En het laatste vers: van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Het kennen van God en het kennen van onszelf. Als we kijken naar deze verzen, dan zien we daar een aantal dingen. We zien in vers 4 en 5, ik stond er net al kort bij stil, dat we onbeminnelijk zijn. Ook al spreekt God hier duidelijk tot Israël in Ezechiël 16. Als we dit hoofdstuk of deze verzen vergelijken met wat in Romeinen 3 over de mens geschreven staat, dan verschilt dat niet van elkaar. We zijn onbeminnelijk. In vers 6 zien we dan zo bijzonder: toen ik voorbij kwam, zag ik trappelend in uw bloed en ik zei tegen u: in uw bloed leef. God is een reddende God. Dat is wat we hier zien. God redt. Hij wil datgene geven wat leidt tot leven en niet datgene dat tot verderf leidt. Hij zegt: leef. En in vers 7 zien we dat de Heere God zegent. We lazen net: ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. God is een zegenende God. In vers 8: toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreide ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. We zien dat de Heere God beschermt. En dan zien we daar ook dat de Heere God getrouw in is. Want hij gaat dan verder: daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan. God laat zien dat hij trouw is. En dan als laatste punt, in vers 13. Meelbloem, honing en olie at u. De Heere God is een God die voorziet. En wat zo prachtig is in dit stuk, is door wat we zien in die punten 2 tot en met 6 hier, dat er een enorm contrast is ontstaan tussen wat we in vers 4 en 5 lazen en wat we nu in dat 14e vers lezen. In vers 4 en 5 lazen we net: op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen. Werd u ook al niet met zout ingewreven. En al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om. En dan gaan we naar vers 14. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u gelegd had. Spreekt de Heere, Heere. En door die liefde die God hier geeft, zien we dat er een complete transformatie heeft plaatsgevonden. En wat bijzonder is, is dat door die liefde zijn glorie die hij geeft, zoals dat hier staat, die schoonheid wordt hier ook als volmaakt genoemd. We zien weer dat verband tussen liefde en volmaaktheid. Dus wat we zien hier in die passage is dat de Heere God overvloedig en actief doelbewust, hartelijk lief heeft. Terwijl wij dat niet waard zijn. Wij hebben geen recht op die liefde. Wij kunnen daar geen claim op leggen. Hij is ons dat niet verschuldigd. Maar wat zien we dan veel van Gods liefde en van Gods genade hier? Hij is een God van zegeningen. Hij is een God van trouw. Hij is een God die beschermen wil. Hij is een God die lief heeft. En dat is zo prachtig als we dan zien. En dat is gewoon om stil van te worden. Als we dan lezen in Deuteronomium 7, vers 7 tot en met 8. Niet omdat u groter was dan alle volken, dan andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Niet om iets wat in uzelf ligt, niets om iets wat in mij ligt, heeft hij mij lief, heeft hij ons lief. Maar vanwege zijn liefde voor ons. Hij heeft lief omdat hij lief heeft. De Heere God heeft lief omdat hij lief heeft. Het is een keuze die hij maakt. Het is een keuze die hij maakt. Het is Gods keuze en niet onze verdiensten. Het liefhebben van God, zoals we dat in de Bijbel zien, zoals we dat hier zien, wordt telkens opnieuw omschreven door wat hij doet en hoe hij uiting daaraan geeft. Het is niet iets inhoudloos. Hij geeft telkens opnieuw in de Bijbel uiting aan die liefde. Daar werd ook voor gebeden in woord en in daad. De Heere God is het grote voorbeeld in het liefhebben in daad. En we zien die actieve, die kiezende liefde, zien we telkens terug in de Bijbel. Telkens zien we dat God die voorkeurgevende, die zelfopofferende liefde laat zien. En in het Nieuwe Testament wordt daar telkens voor dat, die vorm van liefde, wordt het woord agapao gebruikt. Dat is die voorkeurgevende liefde, die zelfopofferende liefde. Daarnaast zien we in het Nieuwe Testament ook een ander woord voor liefde. En dat is het woord phileo, broederliefde. En dan zou je denken, laten we die passage die we zo net hebben gelezen in het Nieuwe Testament, in Colossense, en ook de teksten die we zo meteen gaan lezen, laten we nou eens kijken welke vorm van liefde gebruikt de Heere God daar altijd. En telkens opnieuw, als het om deze liefde gaat, dan gebruikt hij dat woordje agapao. Dan gebruikt hij dat woordje, ik heb jou lief met een zelfopofferende liefde. Ik offer een deel van mijzelf op, omdat ik kies om jou lief te hebben. Dat is wat hij hier zegt. Dat zien we zo meteen. Nu we die eerste en die tweede stap genomen hebben. We hebben net nagedacht over dat liefde een opdracht is. En we hebben nu erbij stilgestaan dat liefde begint bij het kennen van God en van onszelf. En dat we zien dat die echte, ware, diepe liefde een zelfopofferende liefde is. Kunnen we nu naar die tweede stap gaan en zeggen, liefhebben is het imiteren van Christus. Het imiteren van Christus. En nu, als we daarbij stilstaan, kunnen we ook begrijpen dat Johannes in zijn eerste brief schrijft, God is liefde. God is liefde. Weer dat woord. Weer met die betekenis. En ik wil een aantal versen met jullie lezen uit diezelfde Johannesbrief. En dat is Johannes, 1 Johannes, hoofdstuk 3. En daarna een paar versen uit hoofdstuk 4, net daarna. Johannes die zegt daar, wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij, Jezus Christus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wat een lat. Zien we hoe hoog dat Johannes die lat hier legt? Wie dan de goederen van de wereld lief heeft, en zijn broeder, wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesnijdt, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar in daad en in waarheid. En dan die twee versen in het hoofdstuk verderop. Hierin is dan de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons eerst lief had. En zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, agapau, zelfopofferende liefde, moeten wij ook elkaar lief hebben. Weer zelfopofferende liefde. Johannes laat hier zo duidelijk zien dat Jezus zijn leven voor ons gegeven heeft aan het kruis. Jezus heeft zijn zondeloze leven voor ons zondige leven gegeven. Zijn perfectie voor onze imperfectie. Hij enkele uren aan het kruis gescheiden van de Vader, wij een eeuwigheid na dit leven met de Vader. Dit is die zelfopofferende, actief gevende en bewust gekozen liefde die we ook net in Ezechiël zagen. Er staat in vers 16, wat we net lazen van hoofdstuk 3, hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons zijn leven gegeven heeft. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Jezus wil dus niet alleen dat we zijn liefde omarmen en daarin geloven, maar dat we dat gaan imiteren. En in 4 vers 11 lezen we dat ook. Als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Er is geen ander voorbeeld dat wij willen nastreven dan het voorbeeld van Jezus Christus. Wij willen boven al het andere telkens opnieuw weer die liefde proberen aan te doen. Als een soort van jas, een overjas die je over al je andere kleren aandoet, zodat mensen die met je in contact komen meteen die liefde in ons zien. Als een jas die al het andere bedekt, die het mooiste laat zien van wat er is. En dat is de liefde die er in een christen te zien is. Die ontferming, die vriendelijkheid, die nederigheid. En al die andere aspecten, die zijn niets waard als ze niet gedreven worden door die liefde. Paulus is daar in 1 Korinthe 13 ook zo duidelijk over. Als ze iets zouden moeten kiezen, dan is het de liefde waarin wij willen groeien, waarin wij Christus willen navolgen. En die onvoorwaardelijke liefde, die liefde voor onze broeders en zusters ook, die net wat anders zijn dan mijzelf. En die ons volgens mijn beperkte inzicht die liefde dan niet verdienen. Dan zeg ik, maar hier wil ik Christus in volgen. Wie ben ik om te zeggen wie ik lief moet hebben? Ik wil lief hebben, ik wil Christus volgen. Ik wil hem imiteren, ik wil de mensen lief hebben, ook als ze anders zijn. Ook als ze mij pijn doen. Ook als ze verschillend zijn als ik. Wil ik lief hebben? Wil ik Jezus volgen? Dat is pas die liefde die Jezus ook had. Toen wij nog vijanden waren van hem. Dat vers moet ik ineens aan denken. Ik weet niet precies waar het staat. Maar toen wij nog vijanden waren van hem, had hij ons al lief. Zijn liefde kwam eerst. En die liefde die maakt dat we in de buurt van volmaaktheid komen. Dat we in de buurt van die eenheid komen. Die volmaakte eenheid. Waar Paulus het over heeft. Waar Johannes het hier over heeft. En die liefde die kunnen wij alleen maar bereiken als wij de Heere God kennen. Die kunnen wij alleen maar bereiken als wij op de kracht van de Heilige Geest vertrouwen. En hem vragen om ons daarin te helpen. En een man die dat begreep. En daarmee wil ik een verhaal voor jullie schetsen wat al heel lang geleden gebeurd is. Een man die dat begreep, dat was Dirk Willems. Dirk Willems was een man die zo'n 450 jaar geleden hier in Nederland leefde. Hij groeide op in Asperen, vlakbij Gorinchem. En hij groeide daarop in de tijd dat de reformatie net voet begon te krijgen hier in Nederland. De beeldenstorm was net een paar jaar daarvoor geweest. En Dirk die kwam tot wedergeboorte en hij bestudeerde de Bijbel en hij zag dat hij wilde zich laten dopen, want hij zag dat de Bijbel dat voorbeeld gaf. Dus Dirk die besluit in 1560, in de jaren 1560, om zich te laten dopen. Echter, de hele omgeving kende die doop hier in Nederland nog niet, een geloofsdoop. Dat was alleen een kinderdoop. En daar wil ik nu even helemaal niets mee zeggen over de kinderdoop. Maar hij deed wel iets wat anders was dan wat zijn omgeving gewend was. En mensen komen daarachter. En Dirk die wordt gevangen, die wordt verketterd. Die wordt gevangen genomen en die zetten ze achter slot en grendel in kasteel Asperen. En daar lag een gracht omheen, om dat kasteel. En Dirk die zat daar een tijd. En op een gegeven moment lukt het Dirk om met een aantal oude vodden een touw te knopen. En uit een kamertje zich naar beneden te laten zakken. En het was winter geworden. Er lag ijs op de gracht. En Dirk dacht, ik ga de gok wagen. Ik steek die gracht over. En Dirk steekt die gracht over. En terwijl hij aan de oever van de overkant komt, hoort hij achter zich het ijs kraken en iemand schreeuwen. Zijn bewaker was erachter gekomen dat hij uit het raam was geklommen en was hem achterna gegaan. Dirk zegt niet, ik zal een schietgebedje maken voor die man en ik ren er vandoor. Dirk roept ook niet naar anderen toe, zodat zij hem kunnen helpen, want hij was zelf vluchtende. Dirk draait zich om, gaat het ijs op, redt zijn bewaker uit het ijskoude water, sleept hem naar de kant. En de bewaker is zo geraakt dat hij zegt, ik wil jou laten gaan. Maar aan de kant stond iemand die hoger in rang was en zei, hé bewaker, jij hebt een plicht gezworen, reken hem weer in. En Dirk wordt ingerekend en een paar maanden later, in mei 69, wordt Dirk naar de brandstapel geleid. Hij moet sterven omdat hij het leven van zijn vijand gered heeft. Dirk redde zijn vijand. Zo had hij zijn vijand lief. Zijn bewaker was mogelijk tot geloof gekomen, dat weten we niet. Hij was in ieder geval zo onder de indruk dat hij hem wilde laten gaan. Maar hij redde zijn vijand. Hoe is het met ons gesteld? Hoe hebben wij onze vijanden lief? Hoe hebben wij de mensen lief om ons heen, in onze omgeving? Onze broeders en zusters voor wie Christus hetzelfde bloed heeft vergoten. Hoe hebben wij lief? Hoe hebben wij lief? Hoeveel liefde van Christus is er in mijzelf te zien? Richting een broeder of een zuster, als ik daar juist geen klik mee heb. Dat is de vraag die ik mezelf gesteld heb. Is dat dan ook zoiets in te zien? Jezus, en daarmee wil ik naar het laatste stuk gaan. En daarmee wil ik jullie het plaatje weer laten zien, om weer terug te gaan naar die takken. Jezus heeft zijn bloed uit liefde voor ons vergoten. En daardoor hebben wij eeuwig leven mogen ontvangen. Het is dat met bloed doordrenkte touw van zijn liefde, dat ons tot die volmaakte eenheid maakt als wij besluiten hem als onvolmaakte, kromme takken in die volmaakte liefde te volgen. Het is het met bloed doordrenkte touw van zijn liefde, dat ons tot die volmaakte eenheid maakt als wij besluiten om hem als die onvolmaakte kromme takken in die volmaakte liefde te volgen. Als het nu de eerste keer is dat je hier zit, of dat je vandaag over Gods liefde hoort en hierdoor geraakt bent, dan kom naar de dienst naar mij toe, zodat ik verder met je kan praten over Gods liefde. Als je ervaart dat de Heilige Geest je overtuigt van een gebrek van liefde richting een broeder of zuster, dan wil ik je echt vragen om je vandaag te bekeren. En Gods overvloedige liefde, die we zo net zagen, te omarmen, zodat je Christus in dit belangrijke aspect weer kunt volgen en je naaste weer kunt liefhebben. Heb je Gods liefde in het verleden wel ervaren, maar is je relatie met hem verzwakt? Dan omarm deze troostvolle liefde die we hier zien vandaag. Keer terug naar hem. En als laatste wil ik mezelf en ons allemaal aanmoedigen om die liefde ook echt uiting te geven. Om daar echt uiting aan te geven. Zoals we dat zagen in Ezechiël, hoe de Vader dat gedaan heeft. Zoals we dat net zagen in 1 Johannes. Dat we uiting geven aan die liefde. Zoals Dirk dat ook deed. Dat we uiting geven aan die liefde. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar dat u het er niet alleen bij laat, dat u ons laat zien dat we onbeminnelijk zijn. En dat we gebroken zijn. En dat we kromme takken zijn. Maar dat u dan zegt, ik heb jou lief. Zie op mijn zoon. Zie op zijn verlossingswerk. Ik wil je veranderen, ik wil je vormen, ik wil je meer maken zoals mijn zoon Jezus Christus. Wat een liefde en wat een genade is dat. O Heere God, ik ben u daar zo dankbaar voor. En Heere, Ik bid u dat u ons wilt helpen om daar ook in te groeien. Dat we vandaag vanuit die overtuiging, vanuit die overvloedige liefde die we zelf van binnen mogen voelen, Heere God, dat we zeggen, Heer, ik wil ook zo zijn. Ik wil ook meer als Jezus zijn. Ik wil ook meer als Jezus lief hebben. Ik wil mijzelf opofferen. Ik wil die eenheid. Ik verlang naar die eenheid. Dat de wereld ook om ons heen zal zien. Dat er zo'n volmaakte eenheid is in het lichaam van Jezus Christus. Dat wat we ook in Johannes 17 hebben gezien de afgelopen maanden. Dat de wereld zal zeggen, ja, maar die God wil ik kennen. Heere God, wilt u dat in ons werken? Ik dank u zo voor uw woord. En dat we mogen weten dat uw woord onwankelbaar is en onfeilbaar. In Jezus' naam. Amen.